IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 44 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Aflevering 44? Dat betekent dat we bijna einde van het jaar zijn, denk ik.
Yes.
Met in deze aflevering uiteraard weer het meest recente nieuws. Een informatiebeveiligingsupdate. Nou ja, over het evenement hoeven we het niet te hebben. Nee. En een geinige productiviteitstip voor de professionals onder ons. Ja, moet ik echt nog zeggen dat we beginnen met de Windows Insider Builds?
Yes.
Oké, we beginnen met de Windows Insider Builds.
Ja, en die kwamen gewoon weer met een update in het Canary Channel op 15 december.
Nieuwe hardwareondersteuning.
Ja, en dat zou je denken, maar nu opeens is dit een hele grote build. En dat is build nummer 28.020.1362.
Hey.
En opeens zit er een heleboel nieuwe dingen in.
Ja, er zitten ook dingen achter de punt ineens.
Ja, ook vreemd. Echt, nou ja, goed. In ieder geval, Microsoft lijkt een stap te zetten in de richting van nieuwe functionaliteit. Dus je ziet, de full screen experience hebben we volgens mij al voorbij zien komen.
Ja, zeker.
Die
in de beta
aanvankelijk, die was aanvankelijk geïntroduceerd voor die Asus-apparaten en dus nu voor steeds meer apparaten.
Voor steeds meer handhelden.
Ja. Verder zijn ze click-to-do aan het streamlinen, of zoals ze het zeggen. Dus
Click-to-do
komt vaker spontaan tevoorschijn en laat je daarbij slimmere dingen zien.
Is dat positief, zoals je het nu zegt?
Ik hoop het. Ik moet het nog gaan ervaren.
Oké. Okay. Dan waren er nieuwe ervaringen voor Agent in de settings. En we krijgen natuurlijk de recommended settings.
Ja, daar hebben we het volgens mij ook al eens een keer over gehad.
Zeker, zeker.
Ja. Nou, verder gaat de search flyout gaat meer resultaten tonen. En Studio Effects gaat werken voor meerdere camera's. Dat is een leuke die ik volgens mij ook al ergens voorbij had zien komen.
Zeker, zeker.
En dan heb je de drag tray, weet je nog, daarboven in het scherm, waar je dan spullen heen kan slepen.
Ja.
En die gaat nu ook werken voor meerdere bestanden tegelijkertijd. Ook die heb ik eerder voorbij zien komen.
Ja, en je kan hem natuurlijk aan en uitzetten.
Ja. Dat kan nu vanuit de settings. Dan moet je naar System en dan Nearby Sharing.
En voor iedereen die houdt van alles wat zwart is, ik ook van jou, Ray, zijn nu ook alle File Explorer contextmenu'tjes in dark mode?
Ja, inderdaad. En verder kan je de virtuele omgevingen van Windows, zoals Hyper-V en Windows Sandbox, tegenwoordig managen als de Virtual Workspaces in Advanced Settings.
Ja, in de settings app. Precies. Ja. En wat was het beeldnummer ook alweer? Gewoon nog even blaffen.
28.020.1362.
Van 15 december. Lekker, lekker. Ja, want dat is dan een maandag release. Maar we zagen natuurlijk vorige week, en dat was dan een dinsdag release. Als je het hebt over Duitse en Tsjechische fabrieken, dan is een dinsdag release altijd beter dan een maandag release. qua wasmachines, qua auto's. Dat soort dingen. Maar dat blijkt nu misschien niet helemaal van toepassing. Want de december updates, die kunnen, het ligt een beetje aan je besturingssysteem, een issue hebben. Doordat zij de Microsoft Message Queuing feature om zeep helpen.
Jij.
Nou, dat is een feature die wordt heel veel gebruikt binnen IIS. Mm-hmm. Dus op Windows 10 22H2 zou je er waarschijnlijk wat minder last van hebben. Maar op Windows Server 2016 en Windows Server 2019 kan dit serieuze problemen opleveren. Nadat je dus die december 2025 updates installeert. Nou, Microsoft werkt aan een oplossing. Ze snappen dat het vervelend is. Ze zien ook dat het optreedt op failover clusters. Maar deze bug mitigeren, daarvan zeggen ze, je moet even contact opnemen met ons. Want dan kunnen we je helpen om dit te fixen. In ieder geval even tijdelijk.
Oké.
En die fout die ontstaat dus doordat de message queuing functionaliteit op een andere manier naar C Windows System 32 MSMQ Storage schrijft. Maar standaard kan je natuurlijk op Windows Server en Windows, maar alleen als beheerder daar naartoe schrijven.
Ja.
En dat moeten gewone stervelingen ook ineens moeten kunnen. Dus ja, waarschijnlijk is de oplossing om users dan dus ook schrijfrechten te geven. Maar of dat wenselijk is...
Vraag ik me af. Op een server?
Ja, vooral op een server. Kijk, it works on my computer. Ja, dan uiteraard wel. Als je daar lekker met message queuing of het überhaupt met internet information services aan de slag bent. Maar ja, wat ook wel speelt, wat ik ook zie, is dat dit dus al het tweede probleem is dit jaar op Windows Server 2019 met cumulative updates.
Mm-hmm.
Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. In juli waren de updates die de cluster servers en VM herstart problemen veroorzaakten op Windows Server 2019.
Ja.
En dan denk ik bij mezelf, worden updates niet meer getest op Windows Server 2019?
Ja, dat is niet nieuw en shiny, hè?
Nou, nee, sterker nog, Ray, als je Microsoft belt, en ik had dat bij een klant toevallig, mm-hmm. 2 weken nadat Windows Server 2025 uitkwam, zeiden ze van ja, maar nu is Windows Server 2025 is de N-release.
Mm-hmm.
Windows Server 2022 is N-1. Dat zijn de enige twee releases die we officieel ondersteunen. Dus jouw Certification Authority, die draait op Windows Server 2019, gaan die eerst maar eens bijvoorbeeld in-place upgraden naar Windows Server 2022.
Okay.
Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat inderdaad updates op Windows Server 2019 niet meer worden getest.
En dus ook soort van niet meer worden gesupport.
Ja, dat je moet bellen. Ja. En als dat over Windows Server 2019 geldt, ja, dan geldt dat al helemaal voor Windows Server 2016. Ook al is de officiële support natuurlijk nog verlengd tot januari 2027.
Ja, nou ja. Dus lange wachten met updaten begint langzaamaan heel onvoordelig te worden voor deze klanten, denk ik.
Ja, waar doe je goed aan, hè?
Nou ja, niet te lang wachten in ieder geval met updaten. Wie geen keuze hebben trouwens om te updaten, dat zijn de eigenaren van LG Smart TV's.
Oké. Okay.
En die krijgen hun updates gewoon gepusht in WebOS.
Ja.
En met de laatste update van WebOS krijgen ze een cadeautje.
Oh. En aangezien wij het vooral over Microsoft hebben, zal dat waarschijnlijk een Microsoft-product zijn?
Inderdaad, ze krijgen de Copilot-app cadeau.
Oeh. Maar die kan je dan waarschijnlijk daarna gewoon van je LG-televisie afmikken, denk ik.
Nee dus.
Hij is niet te verwijderen.
Niet te verwijderen, gewoon.
Oeh.
Het schijnt dat je hem kan verbergen, maar...
Verbergen?
Verwijderen is geen optie. En de gebruikers van de smart TV's van LG schijnen niet zo blij te zijn met dit cadeautje, om even zo te zeggen.
Ja, eindelijk is een LG eindelijk echt smart en dan is het nog niet goed.
Inderdaad.
Ja, sorry hoor. Ja, maar het is irritant dat je het er niet af kan gooien. Dat snap ik wel.
Ja, goed, ja, als je al genoeg had van Copilot op je Windows-machine, dan krijg je hem nu zomaar ook nog even cadeau op je web-tv.
Ja.
Dus, op je smart-tv, moet ik zeggen. Ja. En als je het ook hebt over smart, nou ja, Microsoft is natuurlijk bezig om al zijn applicatie smart te maken. En dat doen ze ook met Teams. En nu zijn ze met Teams bezig met stemprofielen te introduceren om...
Oh.
Teams jouw stemmen beter te laten herkennen. En dit gaan ze vanaf februari 2026 aanzetten.
Oké. Okay.
Voor alle enterprise tenants.
Ja, dus iedereen die... Want dat kan ook, hè, sinds kort. Je kan nu met iedereen bellen in Teams.
Mm-hmm.
Dus in de enterprise tenants kun je het dadelijk opt-innen?
Nee, het is opt-out.
Oké. Okay. En even kijken, dus dan hebben we... Enterprise tenants, dan hebben we de commerciële thuisgebruikers, scholen.
Die krijgen het nog niet.
Oh, oké. Okay.
En als jij een enterprise tenant hebt en je denkt van, nou, ik wil geen voice profiles of stemprofielen, dan moet je het uitschakelen met PowerShell.
Maar het is volgens mij hartstikke handig, omdat dan alles wat jij zegt naar jou herleid kan worden. In de notes en dat soort dingen.
Precies, daar gaan ze het ook voor gebruiken. Dat is ook de onderbouwing waarvoor ze het gaan introduceren.
En dan zijn er waarschijnlijk mensen die zeggen van... ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dat mensen weten wat ik heb gezegd.
Nou ja, en ook niet dat ze... Eigenlijk krijg je een nieuwe vorm van identificatie van personen. Hè? Ik bedoel, alleen als je het hebt over Face ID en fingerprints, dan blijft het allemaal lokaal op je apparaat.
Ja.
En in dit geval gaat het volgens mij rechtstreeks de cloud in en blijft het gewoon bewaard op de cloud, hoe jouw stem klinkt.
Ja, maar op een manier die je daar ook dan uit kunt plukken, is natuurlijk de grote vraag.
Dat is de grote vraag en ja, dit is natuurlijk het begin. Je weet niet of je hier een zeg maar een soort van scope creep gaat krijgen in de toekomst natuurlijk. Waarbij je wellicht AI kan inschakelen om namens jou een vergadering bij te wonen bijvoorbeeld.
Ja. Ik ben enthousiast. Ineens.
Ja, jij wel.
Ja, gek.
Ik ken toch een heleboel organisaties die hier iets minder enthousiast van worden. In ieder geval onze collega Erwin Derksen, die schrijft hier een gloedvolle LinkedIn-post over.
Oké. Okay.
En die is helemaal niet enthousiast.
Werkpaarden, sierpaarden. Oké. Okay.
Ja, inderdaad.
Hey, kijken we naar wat meer hardware, hè? Want je stem is natuurlijk ook je eigen stukje hardware. Maar als we kijken naar server hardware, dan zien we dat in het derde kwartaal van 2025 de wereldwijde servermarkt groeide qua omzet met 61% ten opzichte van het derde kwartaal van 2024 tot een record van $112,4 miljard.
Ja, volgens mij is het niet zo heel lang geleden dat de servermarkt helemaal niet meer groeide.
Ja, nu zie je dat dus afgelopen jaar dat het best hard is gegaan.
Ja.
En de x86-servers die groeiden dan met 32,8%.
Wow.
Naar 76,3 miljard. Dat is toch zo'n 60% van de markt. Mm-hmm. Maar die non-x86-servers, ja, die groeiden explosief met 192,7% naar $36,2 miljard.
Ja, je ziet dus ook gewoon dat servers met een ingebouwde GPU, daarvan stijgt de omzet met 49,4%. En dit is gewoon meer dan de helft van de markt op dit moment. Hè?
Ja, met een discrete GPU-chip.
Ja.
Inderdaad, dus niet dat het op de CPU meegebakken is.
Precies.
Gaan we dan kijken naar de totale omzet in de eerste drie kwartalen van 2025. Komen we uit op een totaal van $314,2 miljard. En dat is bijna verdubbeld ten opzichte van diezelfde periode in 2024.
Tja.
Gaat het dan in elk deel van de wereld even hard? Nee. In de Verenigde Staten is het vooral plus 79,1%. In Canada 69,8%. China maar wat minder, 37,6%. En in heel Europa, of eigenlijk de EMEA-regio, 31%.
Mm.
Zijn we daar dan mee hekkensluiters? Nee, in Japan is het 28,1%. En in Latijns-Amerika 4,1% meer servers verkocht.
Het is wel duidelijk waar de centen heen gaan voor die servers.
Ja, niet naar de BRICS-landen zo te zien.
Nee, duidelijk.
Terwijl ze daar juist de werkgelegenheid ten zeerste en ook de investeringen ten zeerste kunnen waarderen.
Nou, en ja, je ziet natuurlijk ook alweer waar deze hele groei vandaan komt. Want als je dan kijkt naar al die cijfers, dan blijkt dus dat op servers en verwerkingscapaciteit is de groei enorm.
Ja.
En je merkt dus ook nu bijvoorbeeld dat RAM-geheugen is opeens niet meer te betalen, omdat het gewoon niet aan te slepen is.
Ja, mobiele telefoons worden volgend jaar 7% duurder, las ik al.
Ja. Terwijl de groei van storage is gewoon minimaal.
Mm-hmm.
Ja. Die staat hier dan even niet bij, maar volgens mij gaat het om 3 of 4%.
Ja. Ja, het gaat vooral om de CPU en RAM, de compute.
Yes.
Gaan we dan kijken naar de rest van de ontwikkelingen, en dan vooral afgelopen week. Dan zien we dat het Belgische It's Me het Nederlandse IDIN overneemt.
Mm-hmm, ja.
En It's Me, dat is oorspronkelijk door Belgische banken ontwikkeld. Mm-hmm. En IDIN door de Nederlandse banken. En It's Me is vandaag de dag een commercieel consortium van Belgische banken, Belgische telecomorganisaties, maar ook met een investering van de Belgische overheid die daarmee een minderheidsbelang heeft.
Mm.
En als je dan kijkt naar de start van It's Me in 2017, stonden er al een aantal organisaties, vooral Belgische organisaties inderdaad, aan de start.
Mm-hmm.
Waaronder Belfius, BNP Paribas, Fortis, KBC, Orange Belgium, Proximus en Telenet, maar bijvoorbeeld ook ING.
Okay.
Nou, en It's Me is wat dat betreft wel echt een echte alternatief voor IDIN, maar ook voor DigiD, omdat It's Me de EIDAS-erkenning betrouwbaarheidsniveau hoog heeft. Heeft het ongeveer ook op hetzelfde tijdstip gekregen als DigiD.
Mm-hmm.
En het is een gratis dienst, net als iedereen ook een DigiD gratis zijn. Want partijen die aansluiten, die betalen dus commissies per aantal klanten.
Oké. Okay.
Nou, wat betekent dat nou voor Nederland dat It's Me IDIN overneemt? Nou, vanaf juni 2026 kun je naast IDIN dus ook met de It's Me app aanmelden. En vanaf 2028 verdwijnt IDIN.
Oké. Okay.
Is dat dan een uitdaging? Nee, de strategie van de Nederlandse overheid is sowieso om één privaat aanmeldmiddel aan te bieden en één overheidsaanmeldmiddel. Nou, het overheidsaanmeldmiddel is dan natuurlijk DigiD.
Mm-hmm.
Waar je, ja, Logius, Sovinity, Kinderheel, oké. Okay. Maar vanaf 20 november 2026 is er ook voor de Nederlandse gemeentes een acceptatieplicht voor EDI-wallets naast DigiD.
Oké, en wat is dan een EDI-wallet?
Dat is die NL-wallet bijvoorbeeld die er komt.
Ah, oké. Ik had altijd bij It's Me het gevoel dat dat ook zo'n soort van wallet zou zijn. Maar dat is dus blijkbaar toch weer net even wat anders.
Nee, dat was Irma vroeger.
Ah, oké.
En dat heet tegenwoordig...
Yifi heet dat tegenwoordig.
Ja, die.
Ja, die ken ik wel.
Nou, en als die dan dadelijk inderdaad de standaarden voor EDI-wallets ondersteunt... ja, dan kan het ook gewoon één van de EDI-wallets zijn.
Oké, spannend.
Ja.
We gaan het zien. Het is best wel een hoop ontwikkeling als het gaat over het identificeren op het internet.
Het gaat ineens snel. Ja, het komt volgend jaar in een stroomversnelling. Dus eens kijken wat het nieuwe kabinet daarmee van plan is.
Oké.
Okay. Maar ik denk dat er niet heel veel gaat wijzigen vanuit het kabinet qua strategie hiervoor.
Ik denk het ook niet. Nou, sowieso hebben ze niet zo'n heel uitgebreide digitale agenda in... Ja, ik weet niet of ze vanuit de nieuwe regering straks allerlei nieuwe ideeën gaan poneren. Ik reken er niet op.
Oké. Okay.
Ondertussen is Google bezig om het AI-initiatief wat ze aan het nemen zijn langzaamaan uit te breiden. En dat zie je ook aan de user interface van Google Search.
Ja.
Want nu zit er opeens een upload-knop in Google Search. Net zoals je die ook al vindt in bijvoorbeeld ChatGPT.
Juist.
En het hele idee erachter is dus dat je voortaan Google Search ook gaat gebruiken om AI-taken uit te voeren. En dan kan je dus bestanden bij uploaden.
Ja, maar alleen op de desktop toch nog?
Ja, op dit moment alleen op de desktop.
Ja.
Dus het is even wachten op andere platformen. Maar op dit moment kan je op de desktop dus plusje klikken en documentje uploaden. En zeggen van nou, analyseer dit documentje voor mij. Of,
ja, maak eens een backup.
Wat staat er op deze foto?
Maak eens een backup voor mij.
Ja, precies. En ondertussen zeggen ze bij Google ook van... we doen AI in de Translate app.
Oké. Okay. Met Gemini, denk ik?
Precies, met Gemini. Sinds 12 december zit het erin. Volgens mij nog niet wereldwijd, maar dat komt er uiteraard vlotjes aan. En dat betekent dus dat de vertalingen daar steeds meer met context gaan plaatsvinden. En dus niet meer gewoon platte zinnetjes en woordjes worden vertaald, maar gewoon... echte zinnen in de context.
Ja, en daarmee komt dus ook de live speech-to-speech translation in beta.
Ja, die is leuk. Want dan kan je iemand tegen jou laten praten in het Spaans... en dan begint je koptelefoon in het Engels dat aan jou door te geven.
Ja, mits dat je de Translate-app op Android hebt. En mits dat Android-toestel dan dus in de Verenigde Staten, Mexico of India is.
Ja, dat wel.
En mits je een van de 70 talen wilt laten vertalen... En iOS wordt volgend jaar verwacht.
Ja. Dus het komt er wel aan, ook naar iOS. Maar volgens mij had iOS toch ook al zoiets voor de AirPods Pro 4 of zoiets dergelijks. Met de Apple AI.
Ja, maar dat is nog niet echt live. Daar zat best nog wel een vertraging in.
Ja, oké. Dus wie weet is Google straks eerder dan Apple zelf. Ja, en wat ik trouwens ook een leuke vond, dat wist ik helemaal niet, is dat je dus Google Translate ook kan gebruiken om talen te leren. Alleen dat is nog niet overal beschikbaar.
Oké. Okay.
En dat zijn ze nu aan het uitbreiden. Dus wat ze nu aan het doen zijn, is dat in steeds meer landen beschikbaar te stellen.
Mm-hmm.
En op dit moment komen er 20 landen bij, waaronder Duitsland, India, Zweden en Taiwan. Je kan Duits en Portugees leren vanuit het Engels.
Oké. Okay.
En vanuit... Vanuit Engels kan je dus gaan leren in bijvoorbeeld Chinees, Mandarijns of Nederlands of Duits, Hindi, Italiaans, Roemeens of Zweeds.
Alright. En dat is dan dus Simplified Chinese?
Ja, inderdaad.
En dat werkt in de VS, dus dat is dan ook Simplified English?
I guess so.
Oké. Okay.
Maar ja, ik kijk er wel naar uit om straks een taalkursus te doen met Google Translate. Nou, leuk.
Ja, en welke taal gaat dan je voorkeur naar uit?
Spaans.
Hola. Oké.
Okay. Ja, absoluut. Ja, en dat hele AI gebeuren slaat natuurlijk om zich heen. Want onlangs kwam Google met Gemini 3.
Yep.
En dat scheen het beter te doen dan ChatGPT 5.1. Dus was het tijd voor OpenAI om toe te slaan met...
Laat me raden. ChatGPT 5.2.
Precies. Die komt 11 december. Okay. En dan krijg je dus ChatGPT 5.2, Instant Thinking and Pro.
Okay.
Die dus vanaf die dag voor alle betaalde klanten meteen beschikbaar is gesteld. Mm-hmm. En voor de API.
Ja.
Dus alle ontwikkelaars kunnen daar ook meteen op los. Het kwam trouwens ook meteen beschikbaar in Microsoft 365 Copilot op dezelfde dag.
Okay.
En Microsoft Foundry en Copilot Studio.
Mooi.
En uiteraard ook voor de Copilot Consumer Experience, zoals ze dat noemen.
Hey, en als OpenAI nou zo'n nieuwe versie uitbrengt, want dat hebben we natuurlijk eerder gezien, toen ChatGPT 5 ja, werd aangekondigd, dat was dan ineens berentraag de eerste paar dagen. En iedereen had zoiets van, nou, ik ga gewoon terug naar ChatGPT 4. En toen zei OpenAI, ja ho. Dus wat is dan nu de ondersteuningsinformatie?
De ondersteuningsinformatie is nu dat ze GPT 5.1 gewoon nog 3 maanden beschikbaar stellen.
Oké. Okay.
Dus je kan 5.2 proberen. En als je denkt van, ik vind het toch niet zo fijn, kan je nog even terug naar 5.1.
Ja, wanneer gaan wij dat nou eens gebruiken voor onze podcast?
Dat schijnt de nieuwe trend te zijn in de podcast scene, dat podcasters uitgebreid met AI aan de slag gaan. Daar heeft de Yahoo Tech nu een leuk artikel aan gewijd. Want je ziet dus dat dat op verschillende manieren wordt toegepast. Aan de ene kant zie je dat sommige podcastmakers nu AI gebruiken voor voice cloning. En dan laten ze dus hun stem gebruiken om nieuwe podcasts mee aan te maken. Nou, dat wordt nogal gemengd ontvangen.
Ja, kan me voorstellen.
Ja. Een andere is dat het ook wel wordt gebruikt voor vertalingen. Nou, dat is iets wat ik zelf wel overweeg eigenlijk. Omdat ik zoiets heb van, we krijgen regelmatig vragen van collega's uit het veld. Die zeggen van, ja, jullie podcast is in het Nederlands en dat verstaan we niet. Kan je hem niet in het Engels doen? Nou.
Ja, dat kan, maar ja, onze platte humor laat zich denk ik niet heel makkelijk of goed vertalen, mogelijk.
Nou, ja, we kunnen het proberen, als de technologie het toelaat tenminste. Ik heb nog niet echt een tool gevonden die dat leuk kan, hoor. Maar dat,
nee.
Wie weet dat binnenkort kan. En nou ja, in ieder geval, je ziet dat de luisteraars zijn er nogal gemengd over. En wat ik helemaal een kwalijke ontwikkeling vind, is dat er blijkbaar bedrijven zijn, zoals Hume AI en Inception Point, die dus nu met AI gewoon massaal content gaan aanmaken voor podcast. Dus die gaan allemaal podcasts genereren. Ze gen AI, net zoals zeg maar dat die gewoon allemaal documenten uit kan spugen met ChatGPT, zijn zij bezig om grootschalig podcasts uit te spugen en daarmee gewoon de markt te overspoelen met content waar niemand op zit te wachten.
Oké, okay. Je bedoelt inhoud.
Wat je wil, maar in ieder geval.
Ja, wij zijn pas content als jij dat bent.
Ik vind dat een nogal kwalijke ontwikkeling. Het schijnt trouwens dat YouTube en Spotify wel bezig zijn om AI te gebruiken voor vertalingen van podcasts, om die makkelijker aan te kunnen bieden. Dus,
ja, om bereiken en natuurlijk hun inkomsten te vergroten. Ja.
Uiteraard.
Ja, dat snap ik wel. Ja. Hey, en AI en de arbeidsmarkt hebben we natuurlijk ook al eerder over gehad.
Ja.
Zien we daar nog...
Nou ja, een beetje de trend die we al eens eerder besproken hebben, is natuurlijk dat junior engineers, die krijgen het langzaamaan lastig.
Ja.
Steeds lastiger, want je ziet dat de instroom in de techsector met name, die krimpt alleen maar. Die krimpt heel hard zelfs de afgelopen 3 jaar met meer dan 50% bij de grote techbedrijven. En wat je dus nu ziet is dat de werkgevers, die verwachten dus niet meer gewoon pure techneuten. En ik vond trouwens een pure techneut altijd al een enigszins gemankeerde werknemer, eerlijk gezegd. Maar die verwachten gewoon mensen die ook iets snappen van bijvoorbeeld sales of projectmanagement of klantcommunicatie. En ja. daarmee zie je dus dat de klassieke engineering diploma's echt wel aan relevantie aan het verliezen zijn. En in landen als India, China, Dubai en Kenia, daar wordt al gesproken over een jobpocalypse.
Wauw.
Door AI. Hè? En ja, en het is gewoon, ja, daar krijg je dus issues, omdat studenten gewoon niet aan banen kunnen komen voor studies waar ze tot voor kort eigenlijk een soort van baangarantie hadden.
Hmm.
Dus ja, er is gewoon best wel een en ander gaande. En wat natuurlijk ook gewoon niet helpt, is dat opleidingsinstituten, die zijn niet zo snel met het inspelen op dit soort ontwikkelingen op de markt. Dus ja, men is een beetje aan het zoeken nog. En er is nu best wel veel afhankelijk van de student zelf, die gewoon door moet hebben van, hey, luister eens, mijn studie gaat mij niet meer brengen waar ik komen wil. Ik zal zelf moeten werken aan bredere ontwikkeling.
Ja, en maar dan ook echt op alle vlakken waar je vroeger nog wel eens inderdaad met een pretpakket een bepaalde richting had waar je ja, niet echt een baan in kon vinden. Ja, nu geldt het misschien wel voor bijna alle banen waar je als junior in kan stappen.
Ja, precies. Dus ja, wel iets om rekening mee te houden. Als je denkt van, ik vind techniek geweldig. Zorg ervoor dat je je breed ontwikkelt en dat je dus ook met sales en communicatie aan de slag gaat.
Ja, doe zoals Jeff. Kijken we naar de informatiebeveiligingsupdates van de afgelopen week, dan zien we een aantal actief aangevallen kwetsbaarheden, waardoor beheerders, maar ook thuisbeheerders, toch even aandacht moeten hebben om hun apparatuur up-to-date te brengen.
Mm-hmm.
En begin even met een kritiek zero-day-lek in de Cisco Secure Email Gateway. En eigenlijk is dat niet helemaal waar. Dat is eigenlijk een kwetsbaarheid in het Async OS van Cisco. En dat draait op de Cisco Secure Email Gateway. Dat heette vroeger de Email Security Appliance. En de Cisco Secure Email en Web Manager. Dat heette vroeger de Security Management Appliance, de SMA.
Mm-hmm.
En Cisco heeft de beveiligingsupdate nog niet beschikbaar. En tegenstanders kunnen deze kwetsbaarheid met rugnummer CVE-2025-20393 met een CVS-score van 10 op 10 gebruiken om remote code execution mogelijkheden te verkrijgen op deze appliances, zowel virtueel als fysiek.
Okay.
Maar dus alleen als de spam quarantine functionaliteit is ingeschakeld en bereikbaar is vanaf het internet. En Cisco zegt, ja, standaard staat dat natuurlijk niet aan.
Ja.
Ja, mocht je deze functionaliteit hebben, zet het dan in ieder geval uit richting het internet.
Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja.
Want hoeveel organisaties ken jij die gewoon spam wegmikken in plaats van quarantaine, Ray?
Niet zo heel veel.
Nee, hè? Ik denk dat deze feature best wel op heel veel apparaten aanstaat.
Dat kan ik me ook voorstellen, ja.
Yep. Hey, en waarom vertraagde ik nou net toen ik de afkorting SME gebruikte? Nou, ja. Sonicwall heeft ook een apparaat en dat heet ook een SME. Een SME 1000 is dat, een appliance. En die worden nu ook actief aangevallen op een kwetsbaarheid. En dat is een kwetsbaarheid in de Appliance Management Console, de AMC. Niet te verwarren met de bioscoopketen in de VS. En dat heeft rugnummer CVE-2025-40602 met een CVS-score van 6.6. Nou, dat is maar een medium risico. Maar wat zegt Sonicwall? Ja, wat we zien is dat tegenstanders CVE-2025-23006 met een CVS-score van 9.8 combineren met deze kwetsbaarheid. Maar die eerdere genoemde, dus die echte kritieke kwetsbaarheid, ja, die heeft Sonicwall al in januari 2025 gepatcht.
Mm.
Dus Sonicwall geeft nu aan, ja, doe nou, pretty please with a cherry on top, upgraden naar de laatst beschikbare hotfix release voor jouw Sonicwall SME 1000.
Okay.
Top, dankjewel. That would be awesome.
Yes. Als je gebruik maakt van iOS, dan is het ook tijd om weer te upgraden, want iOS 26.2, iPadOS 26.2 en macOS Tahoe. Daarin wordt een WebKit aanvalsmogelijkheid gedicht.
Ja.
Door de laatste update van Apple. En dat gaat in dit geval over CVE-2025-14174.
Ja, nou nee, niet helemaal, Ray.
Oké, vertel.
Want het is dezelfde kwetsbaarheid als CVE-2025-14174. Mm-hmm. Die heeft Google eerder deze week gedicht in Chrome. Mm-hmm. Maar nu blijkt dus dat Apple WebKit ook kwetsbaar is. En daar is het CVE-2025-43529.
Oké. Okay.
En in beide kwetsbaarheden, dus het zijn aparte browser engines. Mm-hmm. Maar zie je dat malafide inhoud kan leiden tot use after free. Of zoals jij zou zeggen, malafide content.
Oké.
Okay. Apple geeft aan dat deze kwetsbaarheid daadwerkelijk is misbruikt. Mm-hmm. Maar niet richting iOS 26 gebruikers.
Omdat?
Dus wel richting iOS 18 gebruikers. En laat nou precies iOS 18.7.3 dit netjes oplossen, maar alleen als je een wat oudere iPhone hebt. Dus heb jij een redelijk hippe iPhone,
ja,
die nog iOS 18 draait, zegt Apple eigenlijk, ja, dan moet je gewoon naar iOS 26.
Ja, helder.
Je moet nu gewoon aan de transparantie, vrienden.
Mm-hmm. Ja, ja, ja.
En als we gaan rekenen, dan zien we dat dit al de zesde zero-day kwetsbaarheid in iOS is, voor zover in 2025.
Oké. Okay. Valt nog wel mee, denk ik, eens in de twee maanden een zero-day.
Ja, gemiddeld.
Ja, inderdaad.
Zo zijn ze niet verdeeld over het jaar, kan ik
vertellen. Nee. Dat geldt natuurlijk ook voor de spraakmakende hacks. Want er is weer een spraakmakende hack bij, hoor. Pornhub is gehackt. Althans, Pornhub is niet zelf gehackt. Nee, een analyseplatform dat Pornhub gebruikt, Mixpanel, is gehackt. En bij die hack schijnt Shiny Hunters 94 gigabyte aan klantdata van Pornhub premium abonnees in handen te hebben gekregen.
Oké. Okay.
Nou, ik denk dat de premium abonnees met z'n allen dus nu flink zitten te zweten. Want ja, het schijnt dat van deze abonnees het e-mailadres, de zoektermen, hun volledige kijkgeschiedenis en de tijdstippen en locaties waarop die video's zijn bekeken in handen zijn gekomen van Shiny Hunters.
Wow.
En Shiny Hunters dreigt deze data uiteraard publiek te maken. Ze hebben hiervoor inmiddels naar het schijnt een claim neergelegd bij Pornhub. En of Pornhub bereid is om te gaan betalen is niet bekend.
Ja.
Inmiddels is wel door RTL Nieuws alvast een kijkje genomen in de buit van Shiny Hunters.
Oké.
En ze hebben geconstateerd dat deze gegevens wel degelijk valide zijn. En ze lijken te komen uit een periode van 2016 tot 2023. En dat is weer gek.
Waarom is dat gek?
Pornhub zegt dat ze tot 2021 hebben gewerkt met Mixpanel.
Ja, dus hoe kom je dan tot 2023 aan gegevens?
Dat snap ik ook niet helemaal.
Ze hebben inderdaad ook de gegevens voorgelegd aan een aantal mensen die ze hebben weten te benaderen naar aanleiding van een e-mailadres. Mm-hmm. En die zeggen ook van, ja, deze gegevens zijn al jaren oud. Maar ja, 2023 is ook al jaren geleden. Namelijk twee
ja,
jaar.
Precies. Ja, en of je nou bekend wil staan als klant van Pornhub.
Ja, er blijken dus 1,5 miljoen Nederlandse e-mailadressen in deze hack te zitten.
Ja, het klinkt voor mij wel buitensporig veel, moet je zeggen. Maar goed.
Ja, ik weet ook niet. Ik gebruik geen Pornhub.
Althans, niet als premium abonnee waarschijnlijk.
Ja, maar ik weet dus ook niet of premium, of dat betaald is of niet. Of dat gewoon inderdaad een registratie is met je e-mailadres.
Ja, maar dit zijn van die platformen. Ja, ga je daar je op registreren met je e-mailadres?
Of gaat iemand anders voor jou met jouw e-mailadres aan de haal?
It wasn't me.
Ja. Dat zei iedereen ook na Ashley Madison.
Ja, precies.
Ja.
Deze krijgt ongetwijfeld nog een staartje in 2026.
Niet nu gelijk je zoektermen delen met ons publiek, Ray. Niet iedereen is van jouw furry gedachtegoed.
Oké. Okay.
En Ja, als we het dan over Pornhub hebben en non-productiviteit, daar hadden we het natuurlijk vorige week ook al over de non-productiviteitstip. Zullen we dan deze week eens kijken of er nog een productiviteitstip is voor de echte professionals onder ons?
Ja, nou ja, goed. We kennen natuurlijk de Spotify Year in Review.
Ja.
Die heb ik onlangs ook gehad. Maar voor de professionals onder ons is er sinds heel kort nu ook de LinkedIn Year in Review. Alleen, ja, ik vind hem wel een beetje lastig te vinden. Ik hoorde dat er zoiets was. Hè, en toen dacht ik van, nou, ik kijk gewoon in de nieuwssectie van LinkedIn. Maar daar kon ik hem zo gauw niet vinden.
Nee. Nee, je moet naar een specifieke link gaan. En dat is www.linkedin.com/, ook wel een WAC. En dan your-year-in-review.
Ja.
Dat kan je op je desktop doen. Dan krijg je een hele mooie QR-code, die moet je scannen. Dan voelt het al alsof je gehackt wordt, toch?
Ja.
Dat is niet zo. Je kan namelijk je year in review alleen maar op je mobiel zien.
Ja, want je bent toch gehackt.
Je hebt je informatie al afgegeven.
Precies. Ja. Uiteraard. Ja, en dan krijg je dus dingen te zien als hoeveel je wel niet gepost hebt afgelopen jaar. Hoeveel van jouw gelinkte contacten van baan zijn gewisseld. Met wie je het meeste interactie hebt gehad het afgelopen jaar. Nou, al dat soort statistieken zijn bijgehouden door LinkedIn. En als je dat interessant vindt, kan je dat dus daar nu terugvinden in je Year in Review.
En mee pochen, hè, mensen?
Ja, het uiteraard. Ja. De screenshots vliegen me om de oren.
En daarmee komen we aan het eind van aflevering 44 van seizoen 5... van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter @ITBrosNL.